1 Petrus 1, waar wij gebleven waren bij vers 9, dan wel vers 13, waar gesproken wordt over het doel van ons geloof, het doel van de wandel uit geloof feitelijk, namelijk de zaligheid der zielen, of de heiligheid van uw wandel, zoals het daarna in vers 15 genoemd wordt. Over die zaligheid der zielen, of de heiligheid van de wandel, of hoe het maar genoemd mag worden, spreekt ook inderdaad feitelijk deze hele brief, en niet alleen deze, maar ook de tweede brief van de apostel Petrus. Voordat hij echter daar nader op ingaat, krijgen wij eerst te maken met vers 10, 11 en 12 van 1 Petrus 1, waarvan ik vorige keer al gezegd heb dat het feitelijk een soort van parenthese is. De apostel spreekt namelijk over de zaligheid der zielen, die van ons namelijk, de zaligheid van onze zielen, in vers 9. En dan zegt hij als commentaar daarop in vers 10, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was, beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Dewelke geopenbaard is dat zij niet zichzelf maar ons bedienden, deze dingen die u nu aangediend zijn bij degene die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die van de hemel gezond is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. En daarna, in vers 13, neemt de apostel de draad van zijn betoog gewoon weer op. Want hoe dan ook, als we vers 10, 11 en 12 zouden weglaten, dan zou waarschijnlijk niemand dat merken, want de betoog gaat gewoon verder vanuit vers 9 in vers 13. Toch is het aardig dat juist in deze verse, en juist zelfs door de apostel Petrus, wij bepaald worden bij het verschijnsel dat de oudtestamentische profeten wel degelijk geprofeteerd hebben van het werk Gods in onze dagen. De dagen dus, die gelegen zijn, of de tijd, kan ik zelfs zeggen, die gelegen is tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna, met de uitdrukkingen uit vers 11. Want dat is wat de apostel feitelijk in deze drie versen naar voren brengt, namelijk dat het werk Gods in onze dagen inderdaad gebaseerd is op en voorzegd is door de oudtestamentische profeten, waarbij natuurlijk meteen de apostel er de aandacht voor vraagt in vers 10, dat deze profeten zelf wel enige moeite gehad hebben met het begrijpen van hun eigen profetieën. De aardigheid is dat dezezelfde apostel, de apostel Petrus namelijk, later in zijn tweede brief eigenlijk op bijzondere wijze nog eens een keer op dezezelfde zaken ingaat. Het is een heel korte brief overigens, maar niettemin, hij gaat daarop in. In de tweede Petrusbrief namelijk spreekt de apostel in hoofdstuk 1 over wat hij noemt tegenwoordige waarheid. 2 Petrus 1 dus. Waar de apostel schrijft in vers 10, daarom broeders, benaastigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen, want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En die term tegenwoordige waarheid aan het einde van vers 12 slaat dus in elk geval op wat hij in vers 10 en 11 naar voren brengt. Hij brengt immers een bepaalde gedachte naar voren in vers 10 en 11. En in vers 12 zegt hij dat hij die gedachte steeds zal blijven herhalen. Maar daarbij zegt hij, ik weet wel dat jullie dat allemaal wel weten, maar niettemin is het mijn bediening om die dingen steeds te herhalen. Hij zegt, hoewel gij het weet en in deze dingen uiteraard, maar hij zegt, en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. Zodat hij in vers 10 en 11 spreekt, in elk geval over wat hij noemt tegenwoordige waarheid. En tegenwoordige waarheid, wel, de waarheid verandert niet, dat weet u. De waarheid is morgen niet anders dan gisteren, zodat de uitdrukking alleen maar betrekking kan hebben op de waarheid met betrekking tot het werk Gods werk Gods, wat hij doet in de tegenwoordige tijd. Dat is tegenwoordige waarheid. Nou kun je natuurlijk altijd nog zeggen van nou ja, Petrus wist niet beter. Sommigen zeggen dat. En anderen zeggen nou ja, Petrus leefde eigenlijk nog niet in de tegenwoordige tijd. Nou ja, het is 19 eeuwen geleden, dus vooruit. Niettemin, hij leefde zeker in dezelfde bedeling als wij. En het was zelfs deze Petrus die door God verkoren werd, opdat uit zijn mond de heidenen voor het eerst het evangelie officieel zouden horen. Zoals hij zelf zegt in Handelingen 15, zonder enige tegenspraak, zeg ik altijd, van Jacobus of Paulus. Dus zo moet het geweest zijn. Maar de aardigheid is dat de apostel er nog een opmerking aan toevoegt, een heel merkwaardige opmerking, want ik hou die vers even vast, hè. 10, 11 en 12 nu in 2 Petrus 1. Hoewel we zaten in 1 Petrus 1, vers 10 tot en met 12. Maar goed, hou ze even in gedachten, kom er zo op terug. Want daarna spreekt hij over dat hij deze dingen steeds opnieuw zal herhalen, zolang hij in deze tabernakel is. Zolang hij nog niet zijn tabernakel heeft afgelegd, met de woorden van vers 14. En in vers 15 zegt hij weer: ik zal ook naastigheid doen bij alle gelegenheid. Dus hij zal steeds over diezelfde dingen spreken. Die dingen van vers 10 namelijk: benaastig u om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen, en al zo zal u rijkelijk worden toegevoegd, de ingang in het eeuwig koninkrijk van Christus. Dat is waar hij het over heeft, hè? En daarna zegt hij in vers 16, want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. Als je mij vraagt, praat hij over Joodse traditie. Maar goed, hij zegt het niet expliciet, dus laat maar liggen. Maar ik zou niet weten waar hij anders naar verwijst, hè. Die van La Fontaine bestonden nog niet in die dagen. Dus, hè? Dus het moet de Joodse traditie geweest zijn. Wij zijn geen kunstelijk verlichte fabelen, sprookjes dus, nagevolgd, als we u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus. Maar, zegt hij, we hebben die majesteit van Christus gezien, want hij heeft van God eer en heerlijkheid ontvangen, toen tot hem gezegd werd: deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En we hebben zijn stem gehoord toen wij op de heilige berg waren. En inmiddels zit ik in vers 18. Want de gedachte is dat de tegenwoordige waarheid waarover Petrus spreekt in de tijd werd uitgedrukt toen de Heer, overigens samen met Mozes en Elia, verscheen in heerlijkheid op de zogeheten berg der verheerlijking. Waarvan ik sinds jaar en dag beweer dat dat een uitbeelding was van onze tegenwoordige bedeling. Op heel andere gronden dan wat Petrus er hiervan zegt, maar het bevestigt alleen mijn gedachten. Namelijk de verschijning van de Heer in heerlijkheid op de berg der verheerlijking aan slechts 3 van de 12 discipelen overigens. Dus slechts aan een deel van de gelovigen, om zo te zeggen. Die gebeurtenis is een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. Dat is waar het om gaat. Waarin Christus een positie heeft op de allerhoogste plaats die er is, de hemel zelf namelijk. En dat is maar waar het om gaat, hè. Het was een uitbeelding van tegenwoordige waarheid dus, zegt Petrus. En dan ineens schakelt hij als het ware om, maar dat lijkt maar zo. Maar hij schakelt om en zegt: en wij hebben een profetisch woord. Hij zegt: we zijn geen kunstig verlichte fabelen nagevolgd. Want punt 1, we hebben de verheerlijkte Christus gezien op de berg der verheerlijking. En punt 2, wij hebben het profetisch woord. Waar gaat dat profetisch woord dan over? Hoezo profetisch woord? Het kan alleen maar gaan over de heerlijkheid van Christus in het algemeen en over tegenwoordige waarheid in het bijzonder, want daar heeft Paulus het over, of Petrus het over. Tegenwoordige waarheid. En dan zitten we weer met een probleem, namelijk, we lopen namelijk op tegen een gedachte die zegt dat het profetisch woord, en men bedoelt het dan smal, gewoonlijk, namelijk de profetieën. Dan denk maar niet aan de boek Kronieken of aan de psalmen. Nou, psalmen misschien nog net. Maar niet in Exodus, zal ik maar zeggen. Maar men denkt aan profetische boeken. Jesaja, Jeremia, klaagliederen niet uiteraard. Ezechiël, Daniel en dan nog een hele reeks van die kleine profeten. En dan zegt men, nou ja, die profeten, die wisten niet over onze dagen. Dat begrijp je me goed. Het verhaal is dan, en ik bedoel heus niet iemand op zijn tenen te gaan staan, maar ik bedoel alleen even duidelijkheid te verschaffen. Het verhaal is dan, de profeten zagen de tweede bergtop meteen achter de eerste en ze zagen het dal daartussen niet. Dat verhaal heb je ongetwijfeld ooit gehoord. En als je dat er nog met een een telelens bekijkt, dan zie je wat er tussenin is. Helemaal niet, dan zie je zelfs niet eens wat er tussen zit. Vertelde me een man. Maar goed, maar zit. Maar waar het om gaat is dat Petrus hier zegt, sprekend over tegenwoordige waarheid, wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. Want het punt is dat de redenering over een profeet kijkt. Ik hoop dat u merkt dat ik het nu al anders zeg. Een profeet kijkt naar de verte, ziet een bergtop en daarachter zit hij nog een bergtop. Maar wat ertussen is, zit hij niet en je mag hopen dat hij ziet dat er twee bergtoppen zijn. Dat verhaal is weliswaar juist, maar er is iets aan wat niet klopt. Ik zei nu namelijk, het mag dan zo zijn dat een profeet, maar we hebben niet een profeet. Het is, voor één profeet geldt dat misschien. Hoef ik niet over te discussiëren, want daar gaat het me nou helemaal niet om. Voor één profeet geldt dat misschien. Maar het punt is, wij hebben niet één profeet. We hebben, bladzij omslaan, wij hebben heilige mensen Gods die door de Heilige Geest gedreven zijn en die hebben deze profetieën, meervoud, gesproken. Heilige mensen Gods, profeten, namelijk meerdere. Want het mag dan een mooi beeld zijn wat ik nou even u voorhield. Het is een klassiek beeld, dus vandaar dat ik dat zo deed. Maar de andere kant van het verhaal is dat je net zo goed kunt zeggen dat een profeet zag bepaalde dingen, zo hier en daar wat. Maar wat een profeet dikwijls niet zag, was wat het verband tussen die verschillende zaken was. Dat wil zeggen, aan één profeet werden soms meerdere profetieën gegeven. Ik neem maar een voorbeeld, ik neem even Daniel voor het gemak. Zullen we Zacharia nemen? Zacharia. Daniel, die is te gemakkelijk. Dat meen ik. Neem we Zacharia, de nachtgezichten van Zacharia. Na deze zag ik en ziet. Dus allemaal losse visioenen, of wat het me wezen mag. Losse profetieën die allemaal weliswaar achter elkaar in de Bijbel staan. In het boek Zacharia, maar hoe ze samenhangen. Ja, dat wordt er niet bij verteld. Maar het hele verhaal is natuurlijk dat de ene profeet ziet hier een stukje, daar een stukje, daar een stukje, daar een stukje. En een andere profeet ziet hier een stukje, daar een stukje, daar een stukje, daar een stukje. En nog een andere profeet, we hebben de legio zo, die ziet hier wat en daar wat en daar wat en daar wat. En Petrus spreekt hier over tegenwoordige waarheid, die niet berust op kunstig verdichte fabelen, maar hij berust op een profetisch woord dat zeer vast is en gij doet wel dat gij daarop acht hebt. Let op, profetisch woord niet over de wederkomst van Christus, zozeer, hoewel dat er ook bij invalt overigens, maar hij haalt het aan in verband met de tegenwoordige waarheid, onze bedeling dus. En daarvan zegt hij, we hebben het profetisch woord dat zeer vast is en gij doet wel dus dat gij daarop acht hebt, stukje tussen haakjes, vers 20, dit eerst wetende, regel 1 dus bij de bestudering van het profetisch woord. Dit eerst wetende dat geen profetie, maar we hebben vele profetieën, zelfs vele profeten. Maar elk van die profetische boeken wordt onderverdeeld in vele profetieën. Maar dat geen profetie, enkelvoud, der schrift, enkelvoud, is van eigen uitlegging. Want de profetie in het algemeen, de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens. Dus het gaat er niet om wat een mens geprofeteerd heeft of zag. Het is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar de heilige mensen, meervoud. Heb je dat? Niet door een mens, maar heilige mensen, meervoud. Heilige mensen Gods door de Heilige Geest, dat is een enkelvoud. Gedreven zijnde hebben ze gesproken. En de gedachte is dus dat alle profetieën die tot ons gekomen zijn door de pen of de mond van vele profeten, dat al die profetieën voortkomen uit één en dezelfde Heilige Geest en dus in de grond één schrijver, één auteur hebben. Waaruit volgt dat er maar één manier is om een profetie te verklaren. Je moet er niet aan beginnen. Want als je één profetie wil verklaren, dan zul je ze theoretisch allemaal moeten verklaren. Want, zegt Petrus, profetie is niet van eigen uitlegging. En hij zegt niet, je mag er niet zelf een uitleg aan geven. Hij zegt, de profetie wordt niet verklaard binnen zichzelf. De profetieën, de losse visioenen, de losse godspraken staan niet op zichzelf en men zou ze dus ook niet in zichzelf verklaren. Wat men zou doen is ze dus naast elkaar leggen en met elkaar vergelijken. Schrift met schrift vergelijken, dat noem ik dus nog eens een keer een cliché, maar een hele goeie. Hè? Men zou schrift met schrift vergelijken, profetisch woord met profetisch woord vergelijken enzovoorts. En dan zal blijken dat het profetisch woord niet zwak is of dat je er alle kanten mee op kunt of zo. Maar dan zal blijken dat het niet alleen vast is, maar zelfs zeer vast. En dan wordt het ook inderdaad erg goed als men daarop acht zou geven. Dat is waar het om gaat. En de gedachtegang van de apostel Petrus is dus dat je niet profetieën op zichzelf moet beschouwen, maar je moet ze met elkaar vergelijken en de ene profetie verklaart de ander. Zo zit dat. Om die reden zeg ik altijd, ik weet dat het verbazend arrogant klinkt, maar ik zeg altijd, tegen de tijd dat je bij het boek Openbaring bent terechtgekomen op bladzijde 1100 zoveel van de Bijbel, dan mag het laatste boek van de Bijbel geen enkel probleem meer opleveren. Niet echt tenminste. Nou ja, details, maar het mag niet echt een probleem opleveren. Om de eenvoudige reden dat je hebt al het voorgaande al gehad. Natuurlijk, dat is theoretisch gezegd, maar ik meen het voor de volle 100%. Het punt is namelijk, en dat iedereen die ooit gelezen heeft in Openbaring zal dat moeten beamen, dat hele boek Openbaring feitelijk niks anders doet dan de loose ends, hoe heet dat, de losse eindjes van de Oudtestamentische profetie aan elkaar knopen. En Openbaring citeert dus uitgebreid uit Oudtestamentische profetie, dat dienen wij meteen te herkennen, wat niet meevalt als je ze niet kent natuurlijk. Kun je ze ook niet herkennen. Maar we dienen dan meteen te herkennen. En dan wat in het boek Openbaring gedaan wordt, is deze losse eindjes als het ware aan elkaar brengen. En laten zien hoe al deze dingen uiteindelijk hun volledige vervulling vinden straks in de dagen van de wederkomst van Christus. Dat is maar waar het om gaat. Maar heb je de Oudtestamentische profetie niet en alleen het boek Openbaring, dan zit je inderdaad met een volstrekt onbegrijpelijk boek. En de meesten denken dus dat het een volstrekt onbegrijpelijk boek is. Maar ja, wie leest nou het laatste hoofdstuk uit een boek en zegt dan, nou, het is maar een onbegrijpelijk hoofdstuk, het is wartaal. Wat een onzin, je moet gewoon op bladzij 1 beginnen. Hè? Dat is met de Bijbel ook zo. Dat is een heel, heel eenvoudig voorbeeld overigens, maar zo zit dat. Aardige voorbeelden zijn natuurlijk die van het boek Daniel. Dat is ook een tamelijk simpele klus. Eenvoudig omdat Daniel in zichzelf een tamelijk compleet geheel vormt. En wat men zou doen is de diverse hoofdstukken in de praktijk van het boek Daniel inderdaad naast elkaar leggen en met elkaar vergelijken. Wat met elkaar overeenkomt naast elkaar leggen enzovoort. Dan ontstaat vanzelf een volstrekt begrijpelijk schema. Misschien niet zo'n simpel schema, maar het is toch betrekkelijk simpel om die dingen uit te werken, zal ik maar zeggen, om die te bestuderen. Maar zo steekt het in elkaar. De profetieën staan niet op zichzelf, men zou ze met elkaar vergelijken, want ze zijn allemaal losse delen van wat het profetisch woord enkelvoud is. De apostel zegt er niet, we hebben de profetische woorden. Hij zegt, we hebben het profetisch woord, enkelvoud, alles bij elkaar. En hij zegt daarmee min of meer hetzelfde als wat de apostel Paulus ooit schreef aan Timotheus. Die schrijft namelijk heel de schrift en niet een stukje ervan. En hij zegt ook niet alle schriften, maar hij zegt heel de schrift, enkelvoud, alles bij elkaar. Heel de schrift is van God ingegeven, door de Heilige Geest gesproken, of hoe het maar heten mag, is van God ingegeven. Het woord geest verdwijnt helaas door de vertaling, want het staat er wel degelijk in, 2 Timotheus 3:16. Heel de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot onderwijzing, opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk toegerust. Dat is precies het thema van Petrus ook. Waar de apostel dus over spreekt hier, in 2 Petrus 1 en 2, is over tegenwoordige waarheid, die hij in verband brengt aan de ene kant met wat hij gezien heeft, namelijk en verheerlijkte Christus op de berg. En aan de andere kant zegt hij, we hebben een profetisch woord dat zeer vast is. En dus met betrekking tot tegenwoordige waarheid. Maar het zal blijken dat men tegenwoordige waarheid in de profetieën, de Oudtestamentische profetieën, eigenlijk alleen kan vinden wanneer men inderdaad schrift met schrift vergelijkt en profetieën naast elkaar legt. Dat is de gedachtegang. En zo zou men het doen. En dan zal blijken dat de profeten wel degelijk geprofeteerd hebben van de tijd waarin wij leven en van onze zaligheid. Want zo zegt de apostel dat in 1 Petrus 1. Daarmee is het grootste deel van 1 Petrus 1 vers 10 trouwens verklaard. Want daar zegt hij, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied. Het punt is dat deze profeten de profeten onderzocht hebben, als u dat tenminste volgt. De profeten hebben het profetisch woord onderzocht. De grondgedachte is gewoon deze, dat de profeten weliswaar gesproken hebben, maar de profeten zelf begrepen hun eigen profetieën, althans voor een deel niet. En wat ze gedaan hebben, is kennelijk hun eigen profetieën vergelijken met die van anderen. Toch? En bestuderen. Of hun eigen verschillende profetieën naast elkaar leggen. En met elkaar vergelijken. Schrift met schrift vergelijken. Het zij hun eigen schrift, het zij dat van andere profeten. En ze hebben dus inderdaad het een en ander onderzocht, staat hier. En daarvan staat dan dat hen geopenbaard is. Dat betekent in ieder geval dat het hen duidelijk geworden is. En ik zou niet weten waarom het hen niet duidelijk geworden zou zijn. Gewoon uit de profetieën die ze bestudeerden. Zo doen wij het immers ook. Hen is geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden, deze dingen. En dat betekent dus dat er bepaalde delen zijn van de Oudtestamentische profetieën die inderdaad niet rechtstreeks betrekking hebben op Gods werk aan de wereld, de volkeren in het algemeen en aan Israël op aarde, wel te verstaan in het bijzonder, maar dat er inderdaad uitspraken zijn die helemaal daar niet over gaan, maar in werkelijkheid spreken over de dagen waarin wij leven en dus over de roeping en reiniging zelfs van de gemeente. Dat is maar waar het om gaat.
Ja. Is het daarom ook dat bijvoorbeeld een profeet als Jeremia valse profeten herkent? Dat hij zegt ja, dat ze valse profetieën uitspreken, omdat die profetieën niet in de lijn liggen van de overige profetieën die van Gods wegen gesproken worden.
Ja. Ja, dat is te herkennen. Op een gegeven moment zal blijken namelijk dat bepaalde zaken niet met elkaar in overeenstemming te brengen zijn. En dan moet er dus iets fout aan zitten, valse profeten. De volgende uitdrukking trouwens in 2 Petrus 1, ik had het al weggeslagen, was, er zijn ook valse profeten onder het volk geweest. Ziet u wel, valse profeten. En nou ik daar toch zit, er zijn ook valse profeten onder het volk geweest. Gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen. Want onder ons gezegd, valse profeten in onze dagen kan natuurlijk niet, hè? Dat weet u toch, hè? Dat kan helemaal niet, hè? Hebben ze dit vers nog staan? Goed lezen, hè? Er zijn valse profeten onder het volk geweest in het verleden, gelijk ook onder u valse profeten zouden zijn. Dat zou je verwachten, maar dat staat er niet. Dat kan namelijk helemaal niet. Waarom niet? Er zijn ook geen echte profeten namelijk, dus kunnen er ook geen valse zijn. Ze zijn er niet, er zijn geen profeten in onze dagen. Vroeger waren er profeten, tegenwoordig geen profeten, maar leraars. Waarbij de functie van de leraar onder andere is het profetisch woord te verklaren en te brengen naar de mensen, naar de gelovigen. Dus vroeger valse profeten, tegenwoordig valse leraars. Leuk, hè? Nou goed, laat maar zitten. Maar ze zijn er dus wel. En die verderfelijke ketterijen bedektelijk zullen invoeren enzovoorts. En als je nou goed hebt opgelet, dan begrijp je er ook nog uit hoe zo'n valse leraar in de praktijk werkt. Wat hij namelijk doet, is een stukje uit de Bijbel nemen en het niet vergelijken met andere schriftgedeelten en in zichzelf verklaren. En dan kun je er alle kanten mee op. Zo werkt het. Het kenmerk van valse leer is altijd eenzijdigheid. Dat is makkelijk genoeg. Het wordt zelfs in het Nederlands in een spreekwoord, of is het een gezegde, beide denk ik, wordt dat uitgedrukt en zelfs sterk overdreven. Want de uitdrukking is, elke ketter heeft niet zijn Bijbeltekst, zelfs niet eens een tekst, heeft zijn letter, eentje maar. Dus let op voor die mensen die op grond van één letter een hele theorie ophangen. Dat gebeurt vandaag nog. Maar dat is sterk overdreven, maar... Nou, overdreven. Het is het uiterste, maar het is niet overdreven in de zin van dat het niet zou voorkomen, want er komt nog voor. Nou goed, ik ga me geen voorbeelden bedenken, want ik ken er nogal een paar van dat soort voorbeelden. Die berusten op één klein woordje of één lettertje zelfs maar, enzovoort. En er worden hele theorieën op ontwikkeld, en voor zover je de rest van de Bijbel aanhaalt, hoe moet het dan aangepast worden en in de praktijk wordt het dan verkracht. Dat is waar het op neerkomt, hè. Eenzijdigheid. Maar wat we zouden doen, is voor eenzijdigheid waken en de schrift met schrift vergelijken, enzovoort. En als wij twee teksten hebben die schijnbaar niet met elkaar in overeenstemming zijn, dan hebben wij niet het recht om de ene tekst te aanvaarden en de andere tekst gewoon te verwerpen. Want je mag niet het woord Gods verwerpen. Je zult dus moeten weten hoe het in elkaar steekt. En anders moet je je mond houden als je niet weet hoe het zit. Zo zit het gewoon, hè? Schrift met schrift vergelijken. Nou, wat de apostel zegt dus, is inderdaad dat deze profeten van ouds, want ik blader toch maar terug naar 1 Petrus 1, dat de profeten onderzocht en ondervraagd hebben, wat twee keer hetzelfde is, ze hebben zich vragen gesteld. En als je onderzoek doet, moet je natuurlijk vragen stellen. Jezelf vragen stellen, maar hoe dan dit en hoe dan dat? Of ik heb dit wel geprofeteerd, maar hoe kan dat nu? Enzovoorts. Hè? Nou, dat is waar het om gaat. Ze hebben hun eigen profetieën dus onderzocht. Maar er staat, ze hebben, van Paulus, van Petrus meteen, die zegt maar, ze hebben geprofeteerd van de genade aan u. Van uw genade. De genade die tot u gekomen is. Daarna zegt hij in vers 12, dat op grond van hun eigen onderzoek, want ik kan er geen andere conclusie uit trekken, dat op grond van hun eigen vragen en hun eigen schriftonderzoek hen geopenbaard is, dus aan hen ontdekt is eventueel, of dat aan hen bekend geworden is, dat zij niet zichzelf bedienden, maar ons bedienden. Met andere woorden, zij spraken niet over de situatie van Israël onder het Oude Verbond, en de volkeren, ook niet over Israël en de volkeren onder het nieuwe verbond in de dagen van de wederkomst van Christus, maar zij spraken over de gemeente in onze dagen onder het nieuwe verbond uit Israël en uit de volkeren enzovoorts. En dat met betrekking tot de tijd tussen het lijden dat op Christus komen zou, vers 11, en de heerlijkheid daarna. Dat is maar waar het om gaat. De apostel zegt dus ronduit dat in het Oude Testament inderdaad uitspraken gedaan worden die inderdaad misschien op de plaats waar ze staan onduidelijk zijn, maar die in de praktijk blijken van toepassing te zijn op het werk Gods in de dagen sinds het lijden dat op Christus komen zou en voorafgaande aan zijn openbaring in heerlijkheid. Onze tegenwoordige gemeentelijke bedeling dus, en dat is maar waar het om gaat. En er zijn natuurlijk talloze voorbeelden van te vinden. Aan de ene kant doordat in het Nieuwe Testament oud-testamentische uitspraken inderdaad op onze dagen van toepassing gebracht worden. Maar neem maar even, ik zal me met Bijbelse voorbeelden houden, 100% Bijbelse voorbeelden. De Heer Jezus die gelijkenis vertelt van, want u kent die allemaal uit hoofd, hè? De Heer die gelijkenis vertelt van de ontrouwe, heette ze geloof ik, wijngaardeniers, die de opbrengst van de wijngaard niet inleveren bij de Heer van de wijngaard. En uiteindelijk zendt de Heer van de wijngaard zijn zoon. En dan zeggen de wijngaardeniers, laat ons die zoon doden en de wijngaard, namelijk de erfenis, aan ons behouden. Want ja, als de Heer geen lijfelijke kinderen heeft, dan gaat de erfenis gewoonlijk naar het personeel. Hè? Nou, dat is wat de Heer vertelt. En dan vraagt hij aan de omstanders, en zegt, wat zal die Heer van de wijngaard doen? En het antwoord is, antwoord wat hij krijgt van de schriftgeleerden der fariseeën is, van die Heer van de wijngaard zal zijn dienstknechten een kwade dood aandoen. Het staat gewoon doen verloren gaan, maar een kwade dood aandoen in de vertaling dan. En hij zal de wijngaard verhuren aan andere landlieden die hun vrucht opbrengen zullen Op hun tijd. Toen zei de Heer... Ja, zo is het maar net. Heb je nooit in de Bijbel gelezen? Want hij sprong net als ik van de hak op de tak. Ik ben in goed gezelschap. Dan zei de Heer tegen hem... Heb je nooit gelezen... De steen die de bouwlieden versmaad hebben... is geworden tot hoofd des hoeks. Het is wonderlijk in onze ogen, maar het is van de Heere geschied. En de Heer praat meteen verder en zegt... Zo zal dan het koninkrijk Gods van uw lieden worden weggenomen... en gegeven worden aan een ander volk... wat wel zijn vrucht voortbrengt. Nou, dat zijn verwijzingen dus naar het Oude Testament. In ieder geval de verwijzing naar de steen die de bouwlieden versmaad hebben... die geworden is tot hoofd des hoeks. Maar waarover gaat dat in vredesnaam? Als dat staat in... Waar staat het? Psalm... Wij moeten het er trouwens nog ooit over hebben, want het staat in 1 Petrus 2 hier. Maar het, en daar staat dat het komt uit Psalm 118. Dat was Psalm 118. Hè? Maar als je dat leest in Psalm 118, is het volstrekt onbegrijpelijk. En de opmerking daarbij, dit is van de Heer geschied en het is wonderlijk in onze ogen, is tamelijk overcompleet dus. Want dat is het inderdaad, ja. Maar wij weten hoe het zit. Want de steen werd door de bouwlieden verworpen en de schriftgeleerden zelf, die het Oude Testament geacht werden te kennen, die van hen wordt gezegd dat zij wisten dat hij van hen sprak. Het staat er gewoon bij. Dat is Matthäus 21, geloof ik, hè, waar die geschiedenis staat. Nou goed, ze wisten dat hij van hen sprak, zodat er staat dat de bouwlieden, het Joodse volk namelijk, in hun dagen, zij zouden de steen verwerpen. Uitdrukking van het ongeloof van het Joodse volk als zodanig. Maar daarna wordt gezegd dat diezelfde steen de meest eervolle, de hoogste plaats in het bouwwerk zou krijgen. Maar niet door die bouwlieden. Door wie dan wel? Noodzakelijkerwijze dus. Een ander volk. En dit is wat de Heer als commentaar geeft. Het koninkrijk God zal van de lieden worden weggenomen. Het zal gegeven worden aan een ander volk wat wel zijn vruchten voortbrengt. Aan een ander volk dus. Die uitspraken zijn voor nu makkelijk, ik kan ze nu makkelijk als voorbeeld geven, zijn makkelijk te verklaren omdat wij de Nieuwtestamentische geschiedenis geacht worden te kennen. Maar waar we die niet kennen, zitten we met het probleem van dit soort uitspraken in het Oude Testament. En de psalmen staan er trouwens vol mee. In het midden van een grote gemeente zal ik u loszingen. Welke gemeente? Hij zou de eerstgeborene zijn onder vele broederen. Welke broederen? Hij zou verschijnen in heerlijkheid met zijn vele tienduizenden heiligen. Wie zijn dat nu weer? Nee, ik citeer een paar teksten met betrekking tot de gemeente uiteraard. Maar ze komen uit het Oude Testament. En wat denkt u, het loopt nou toch tegen kerst. Dus dan kan ik wel even een la open trekken. Even heet zoiets, hè. Gaan we even naar Jesaja. Dan moet ik even zoeken hoor. Jesaja. Ik denk dat die nemen, maar ik neem hem niet. Nee, 11. Jesaja 11. Hè? Niet Jesaja 9, die vind ik te moeilijk. Om het even gauw als voorbeeld te gebruiken. Nemen wij Jesaja 11. Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izii. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. En op hem zal de geest des Heren rusten. De geest der wijsheid en des verstands. De geest des raads en der sterkte. De geest der kennis en der vrezen des Heren. Wat op zich al een... paar vragen oproep minstens, zo'n uitgebreid vers. En dan, en zijn rieken zal zijn in de vrezen des Heren. Hoezo rieken? Zijn ruiken dus, hè? Geur. Zijn rieken zal zijn in de vrezen des Heren. En hij zal naar het gezicht zijner ogen niet richten. Hij zal ook naar het gehoor zijner oren niet bestraffen. Dat betekent gewoon, bij hem is geen aanneming des persoons, hè? Dat weet u. Hè? En dan... Hoewel er eigenlijk staat, hij zal niet kijken en hij zal niet horen. Maar daarna, hij zal de armen met gerechtigheid richten en de rijken dan. En de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. Doch hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds, en met de adem zijner lippen zal hij de goddeloze doden, want gerechtigheid zal de gordel zijner lenden zijn, enzovoorts. Er staan toch een paar vreemde uitspraken tussen. Maar het verhaal is vanuit nieuwtestamentische geschiedenis natuurlijk heel makkelijk te volgen. Namelijk, er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izii, namelijk of en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Meestal staat men daar al op het verkeerde been. Ja, en de rest van het verhaal is men dan sowieso kwijt. Want het is een uitspraak niet over kerst. Sorry hoor. Helemaal niet. Het is een uitspraak, dat kan niet over de geboorte van de Heer Jezus gaan. Het is een uitspraak over Pasen. Excuus mijnerzijds, maar ik kan het ook niet helpen. Hè? Want de tronk, de boom werd namelijk afgehouden bij de dood van de Heer Jezus. En toen nou die af... Nee, dat is het huis van David, de stamboom van David. Die loopt gewoon door vanaf David tot Jezus van Nazareth. Dat is makkelijk genoeg, helemaal geen afgehouden tronk. Maar hij werd afgehouden toen hij stierf. Maar als hier staat, er kwam een reisje uit voort, een scheut uit zijn wortelen, dat wil zeggen dat die boom toch weer tot leven kwam. En dat is dus een beschrijving van de opstanding van de Heer Jezus Christus. En mocht dat niet duidelijk genoeg zijn, hoewel het er echt twee keer staat, dan hebben we altijd vers 2. En op hem zal de geest des Heren rusten, want dat is ook een beschrijving van zijn opstanding uit de dood, waarbij hij eeuwig leven ontving. Over die geest gaat het, opstanding uit de dood. Die geest die beloofd was, die komen zou bij de aanvang van het nieuwe verbond, dat immers een bediening des geestes heet, maar het nieuwe verbond begon bij de opstanding van Christus, waarbij immers de middelaar van het nieuwe verbond verscheen, enzovoorts. Dus ook zijn opstanding. Maar dan gaat het verhaal ineens traag. Namelijk, de geest der wijsheid en des verstands, de geest des raads en der sterkte, de geest der kennis en der vrezen des heren. Dan zegt men, het zijn de zeven geesten gods. Want daar komt men in openbaring tegen. Maar dat is natuurlijk oppervlakkig lezen, want het is maar één geest gods hier hoor. De geest des heren is namelijk de geest der wijsheid. Want over wiens wijsheid gaat het? Die des heren toch? En des verstands. En iedereen zal toch begrijpen dat wijsheid en verstand feitelijk hetzelfde is. Twee verschillende woorden, maar ter aanduiding van hetzelfde. En dan de geest des raads en der sterkte. Raads heeft te maken met recht doen. Raad, dat is de rechtbank, de hoge raad of wat maar wezen mag. Zodat er een geest is die recht zou voortbrengen. En zelfs met grote kracht, de geest des raads en der sterkte. Maar wat eigenaardig, pas in tweede helft van vers 3 en eigenlijk vers 4 wordt over recht doen gesproken. Dat is een beetje voorbarig. En dan nog een keer de geest der kennis, maar dat komt overeen met wijsheid en verstand, en der vrezen des heren. Maar de vrezen des heren is het begin van kennis en van wijsheid, volgens dezelfde schrift. Met andere woorden, je krijgt hier zeven termen ter aanduiding van één en dezelfde geest, maar waarom zo uitgebreid? En bovendien, ik kan natuurlijk andere vragen stellen. De geest der wijsheid, welke wijsheid? Als je dat navraagt in Korinthe, dan krijg je als antwoord, de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, welke bedekt was, maar welke tevoren verordineerd was tot heerlijkheid van ons. Want wijsheid Gods is in hoogste instantie die wijsheid Gods die betrekking heeft op zijn werk in onze tegenwoordige tijd, waarbij hij aan het begin van onze bedeling de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt heeft, ook 1 Korinthe 2 zal ik maar zeggen, maar uitgebreid geciteerd overigens uit het Oude Testament, enzovoorts. Kortom, indien het iemand van u, van ons, sinds de opstanding van Christus, aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren. Of opdat hij u geven een geest van wijsheid en openbaring in kennis, geest der kennis, van hem, van wie? Van de Heer uiteraard. En dus geest des Heren, geest der wijsheid, geest des verstands. Wat denk je eigenlijk wat wij ontvangen hebben toen we wedergeboren werden? De geest des Heren. de geest der wijsheid. Want God heeft die verborgene dingen, 1 Korinthe 2 weer, aan ons geopenbaard door zijn geest die in ons woont. Enzovoorts. Kortom, deze uitgebreide uitspraken over geest der wijsheid en verstand, raad en sterkte en geest der kennis en vrezen des Heren, het zijn allemaal uitspraken, synoniem, maar het zijn er 7 en ze zijn van toepassing, weliswaar bedekt, natuurlijk, maar ze zijn van toepassing op de dagen waarin wij leven. En vandaar ook het volgende vers, zijn rieken zal zijn in de vrezen des Heren. Een lieflijke reuk den Heren, enzovoorts. Het gaat namelijk niet om zien, het gaat niet om horen, het gaat niet om zichtbare, tastbare, hoorbare dingen, maar het gaat om dingen die slechts geroken kunnen worden. Dat heeft te maken met adem en dus met geest. Geestelijke dingen. En als het dan op een tijd in de heilsgeschiedenis van toepassing is, dan is dat in onze dagen, waarin het gaat niet om zienlijke dingen, zoals Petrus al zei in 1 Petrus 1, niet om hoorbare dingen of wat het maar wezen mag, maar het gaat inderdaad slechts om geestelijke dingen. En om een bediening des geestes, waaraan wij deel hebben gekregen, enzovoorts. Waarbij ook in onze dagen, vers 4, de armen met gerechtigheid gericht worden. Zalig zijn de armen. Hoe bestaat het? Van geest. Nou, daar hebben we het toch over hier. De armen van geest. Zalig zijn degenen die niet hun geest gebruiken en hun inventiviteit en hun intelligentie, wat een lastige woorden allemaal, om het woord Gods tegen te spreken, maar die arm van geest zijn en ze dus gewoon onderwerpen aan de geest Gods. En dus aan het woord Gods. Zalig zijn de armen van geest, zei de Heer later in het Nieuwe Testament. Maar er zou toch even wat verband gelegd worden met deze uitspraken, was de bedoeling. Hij zal de armen met gerechtigheid richten. Dat zal hij nu doen namelijk. En wij zijn die armen. En de zachtmoedigen, zalig zijn de zachtmoedigen. Toch? De zachtmoedigen zijn namelijk degene die met zachtmoedigheid het woord zouden ontvangen en in hun hart laten planten, opdat het hun zielen zou zalig maken. Jacobus 1 dus weer. Hij zal de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. Hij zal hen recht doen namelijk. En hij zal hun geloof rekenen tot gerechtigheid. En daarna staat er, niet doch, maar gewoon en, tweede helft van vers 4, en hij zal de aarde of het land slaan met de roede zijns monds, en met de adem zijn de lippen zal hij de goddeloze doden. Dat kun je van toepassing brengen op een volgende bedeling, maar ik heb er ook niet de minste moeite mee om het op de onze van toepassing te brengen. Want de aarde, het land, Eretz Israël is geslagen met de roede zijns monds. God heeft er een vervloeking over uitgesproken, enzovoorts. En de goddeloze doden, wie denkt u dat het is, de goddeloze? Iedere goddeloze, nee, dan had er wel gestaan de goddelozen. Maar er staat de goddeloze enkelvoud. De mens des verderfs, wie is dat? Ik krijg vast een verkeerd antwoord. De mens des verderfs?
De tegenstander.
Ik had graag Judas willen horen. Die anderen zijn ook allemaal goed hoor, dat reken ik allemaal goed. Maar vooruit, ik heb extra pepernoot vanavond. Dus, hè? Maar goed. De mens des, dat is de titel voor Judas, de mens des verderfs, de goddeloze. Die is een voorloper van die figuur die later zou komen en dat verklaart de dubbelzinnigheid van zo'n vers. Zo'n vers kunnen wij toepassen op wat in de toekomst zal gebeuren, antichrist of het beest of hoe je hem maar noemt. Natuurlijk, die zal gedood worden, de mens des verderfs namelijk, die verdaan zal worden door de adem zijns monds, 2 Thessalonicenzen 2. We nemen hier weg dat het net zo goed van toepassing gebracht werd op Judas in het verleden en via Judas op het hele volk wat die naam droeg, namelijk het Joodse volk, want Judas was altijd al een type van heel het Joodse volk. Zodat hier achtereenvolgens gesproken wordt over de gelovigen van vandaag en de ongelovigen van vandaag. En er wordt dus gesproken over het ene volk van armen en zachtmoedigen, namelijk de gemeente, en het andere volk, namelijk het Joodse volk, wat in ons, tot in onze dagen leeft inderdaad onder de vloek. En dat denk je misschien niet meteen aan als je zo'n schriftverdeelte voor het eerst leest. Maar waar denk je dan wel aan als je zo'n schriftgedeelte voor het eerst leest? Waarschijnlijk nergens aan. Omdat je gewoon niet zo gauw weet waar het op kan slaan. Maar het hele punt is dat hier dus eigenlijk een hele geschiedenis, nieuwtestamentische geschiedenis gegeven wordt van de opstanding van Christus. Eerst daarna die geestelijke bedeling, zal ik maar zeggen, die, met die onzienlijke dingen. Die dagen van de roeping van de gemeente in onze dagen. En pas daarna een oordeel over de levende mensheid en daarna dus de oprichting. Niet eens van het duizendjarig rijk, want dat komt hier natuurlijk toch niet voor. Maar de oprichting of openbaring van zijn koninkrijk over de gehele aarde. Maar dat wordt beschreven zo ongeveer vanaf vers 5. Nou, zulke schriftgedeelten zijn er veel meer. En zo wordt in het Nieuwe Testament dikwijls ook gewoon aangehaald. En daar gaat het maar om, hè. Ik wil er niet gewoon niet meer van zeggen, want dat wordt een hele aparte studie. Maar waar het maar om gaat is dat we inderdaad hier en daar wat van die vage uitspraken hebben in het Oude Testament. Maar ze zijn zo vaag omdat ze slechts verklaard worden in samenhang met de rest van de schrift. In samenhang met de andere profeten overigens. Maar voor ons wat makkelijker, ze worden verklaard namelijk in samenhang met de nieuwtestamentische geschriften. En daar gaat het maar om. Maar wat dus van door Petrus gezegd wordt, is dat deze profeten inderdaad hun eigen profetieën hebben onderzocht en tot de conclusie zijn gekomen, op wat voor wijze dan ook, maar ze zijn tot de conclusie gekomen dat de profeten gesproken hebben over de genade die aan ons geschied is en dus over de tegenwoordige waarheid, zoals het heet in 2 Petrus 1. Daar moet ik nog wat anders bij zeggen. Ik kan ook maar in algemene termen, helaas. Hè? Maar als Petrus in 2 Petrus 1 spreekt over tegenwoordige waarheid, dan verstaat hij daaronder wat hij in vers 10 en 11 genoemd heeft. Namelijk, benaastigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen, want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. En wat ik zeggen wil is dit, als de apostel Petrus denkt aan tegenwoordige waarheid en aan het werk Gods in onze bedeling, dan zegt hij niet, nou, kijk, het is zo gelegen dat de Messias zou komen, die zou een koninkrijk brengen, te beginnen bij het Joodse volk, maar helaas het Joodse volk is gestruikeld, met opzet gebruik ik het woord wat hier in vers 10 van 2 Petrus 1 gebruikt wordt, hè. Maar het Joodse volk is gestruikeld over de steen des aanstoots, de rotssteen der ergernis, het was ongelovig, het verwierde Messias. En hoe het nou zit is dit, dat God zijn werk aan dat volk inderdaad heeft afgebroken. Hij heeft als het ware de klok stilgezet, zegt Petrus dan. Hè? Die van, nee dat doet hij niet, hè? Maar die klok stilgezet uit Daniel 9, weet u wel, aan het einde van de 69 weken van Daniel. En pas in de toekomst zal God dat werk voortzetten. Ja, heb ik dan gesproken over het werk Gods in onze dagen of niet? Nee, uiteraard. Dat is geen tegenwoordige waarheid, want waar we dan over praten is over waarheid die niet tegenwoordig is. Dan zeggen we, nou ja, dat was in het verleden Israël onder het oude verbond, tot aan de dood en opstanding van Christus, maar het was ongelovig, God heeft het werk toen afgesneden, slaan we een stuk over, maar dat stuk wat we overslaan is tegenwoordige waarheid. En dan in de toekomst zal hij het weer verder zetten. Dan zeg je, oh, zeg dat zo, dus wij leven in een soort tussengeschoven periode. Dan zeg je, ja, dat meen ik ook. Wij leven in een soort, wat het maar is, maar in een soort tussengeschoven periode, waarin God een volk verzamelt uit de heidenen voor zijn naam. En de enige tegenwoordige waarheid die ik nou genoemd heb, is dat God zich een volk uit de heidenen verzamelt voor zijn naam. Dat is tegenwoordige waarheid. Maar u voelt toch ook wel dat dan dat daarmee onrecht gedaan wordt aan het werk Gods in onze dagen. Want dan hebben we eigenlijk alleen maar uiteengezegd wat hij vroeger zou doen en wat hij in de toekomst alsnog zal doen. En wat hij dan vandaag doet. Ik ken mensen die zeggen gewoon, ja, en wat God vandaag doet, nee, niets. Dat wil zeggen, het werk Gods is gestopt en het zal in de toekomst verder gaan. In onze dagen heeft God de wereld losgelaten en verder doet hij helemaal niets. Nou ja, hij verzamelt zich een volk uit de heidenen voor zijn naam, maar verder bemoeit hij zich nergens mee. En waar wij al tot geloof gekomen zijn en dus al toegevoegd zijn aan die gemeente die zalig wordt en dus aan het volk uit de heidenen voor zijn naam, is daarmee de kous af. einde punt van... Ik heb vandaag nog iemand horen zeggen namelijk. Zet het daarmee uit. God bemoeit zich verder nergens mee. Nou, wat is dan het werk God? Dat hij niks doet. En als, want het enige wat van het werk Gods dan overblijft in die gedachte, is de prediking van het evangelie. Want daardoor worden wij, door geloof in het evangelie, worden wij aan dat volk uit de heidenen toegevoegd. Maar diezelfde mensen, die protesteren bij hoog en bij laag, als je zegt dat het werk Gods eruit bestaat dat het evangelie gepredikt zal worden in onze dagen. Want dan zeggen ze, nee, dat gebeurt pas in de toekomst. Als het koninkrijk openbaar zal worden. Met andere woorden, het zijn prachtverhalen. Ze hebben ook inderdaad een zekere bijbelse grond. Ze zijn niet op zich niet onbijbels. Maar in de praktijk wordt het werk Gods ten enenmale ontkend. Er wordt gewoon om onze bedeling heen gegaan. En er wordt gezegd, nou ja, dat is verder niet van belang. En ziet maar, enzovoorts. En er wordt letterlijk gezegd, God bemoeit zich ook niet met je als gelovige. Nee, waarom ook, heeft God geen belang bij en dat soort dingen meer. En wat Petrus als tegenwoordige waarheid naar voren brengt in deze beide brieven feitelijk, is niet God heeft een werk afgesloten en hij zal het in de toekomst weer voortzetten, want dat is wel de erg, het is wel bijbels. Tuurlijk, ik sta er 100% achter. Maar het is niet wat hij naar voren brengt, want het is de negatieve benadering. Het is de achtergrond van het geheel. Het is het decor van het werk Gods in onze dagen. Zodat we weten wat het werk Gods in onze dagen niet is. Namelijk niet de bekering van de wereld. Niet de bekering van de volkeren. Niet de prediking van het evangelie aan alle volken. Want het is niet het werk Gods. Niet de openbaring van zijn koninkrijk. Enzo. Dat is allemaal waar. Maar wat is het dan wel? En dan is de gedachte dat hij inderdaad in onze dagen zich een volk uit de heidenen verzamelt voor zijn naam. Dat betekent niet dat op grote schaal het evangelie gepredikt zal worden, want dat is geen verzamelen. U weet toch wat verzamelen is? Dat gebeurt heel selectief. Nee, uitverkiezing heeft er niks mee te maken. Nou ja, nauwelijks. Waar het mee te maken heeft, is dat waar een mens de waarheid zoekt, dan zorgt God dat hij die waarheid ook vindt. En dan maar hopen dat die mens die de waarheid zocht, de waarheid ook aanvaardt als hij hem vindt. En dat gebeurt door de prediking van het evangelie. Dat is waar. Maar niet ter wille van een bekering van de wereld, maar ter wille van de verzameling van gelovigen. Ieder die eerlijk is en zoekt naar de waarheid, zal die waarheid vinden, want Gods woord geeft daar garantie op. Staat er gewoon in, zwart op wit. En daar gaat het om. Dat is wat in onze dagen gebeurt. Maar dat is niet het eind van het verhaal. Want als een mens het evangelie gehoord heeft en hij komt tot geloof, wordt hij toegevoegd aan die gemeente die zalig wordt. Maar, zegt Paulus, dat is niet het eind van het verhaal. Want Christus heeft zich voor ons, de gemeente dus, overgegeven opdat hij ons, de gemeente, dat is niet de wereld inderdaad, maar het is het volk van zijn voor zijn naam, hè, opdat hij ons zou verlossen, wij die al verlost zijn bovendien, omdat we wedergeboren zijn, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, comma, ijverig in goede werken. En dat schrijft niet Petrus, niet Jacobus, maar Paulus. God verzamelt zich een volk, dat is waar, maar heeft zich voor dat volk, dan moet het eerst al verzameld zijn, heeft zich voor dat volk overgegeven, opdat hij zich een eigen volk zou reinigen. Ijverig in goede werken. Dus wat is het werk Gods in onze dagen? Hij zorgt dat degenen die de waarheid zoeken, de waarheid ook vinden. En voor zover men dan tot aanvaarding van die waarheid komt en wordt men dan dus door God zelf wedergeboren en toegevoegd aan dat volk voor zijn naam in onze dagen. En vervolg op het verhaal is dat de Heer of God, of hoe je dat maar zegt, maar dat Christus zich bezighoudt met de reiniging van dat volk en met de geestelijke opbouw van de individuele gelovigen, opdat de leden van dat volk inderdaad ijverig zouden worden in goede werken en opdat ze inderdaad zouden wandelen de loopbaan die hen is voorgesteld door hem uiteraard. En hij is degene die ons als gelovigen inderdaad genade, barmhartigheid en hulp geeft, de bekwame tijd, die ons bekrachtigt opdat wij die loopbaan zouden lopen, Want het is één ding te zeggen dat hij ons heeft uitverkoren in Christus van voor de nederwerping der wereld. Maar er staat meteen toch echt achteraan, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn in de liefde. Maar heilig en onberispelijk zijn in de liefde is de vrucht van het werk van Christus in ons. En dat is tegenwoordig de waarheid. Het werk wat God nu doet. En met bedelingen heeft dat nauwelijks iets. Natuurlijk, dus alles staat tegen een achtergrond van bedelingen. Maar dit heeft op zich niks met bedelingen te maken. Het heeft te maken met het feit dat wij de waarheid hebben aanvaard. Dat het woord Gods in ons geplant is. En dat wij daardoor gebouwd zouden worden. En inderdaad zouden delen hebben aan die zaligheid der zielen, zegt Petrus. Verkrijgen het einde uw geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. Dat gij zoudt heilig worden in al uw wandel. Dat gij zoudt opgroeien tot een mannelijke rijpheid. Dat Efeze ineens weer, enzovoorts. En dat is het werk wat God in ons doet. In een ieder van ons zelfs. Althans, hij wil het doen. En de oproep van de apostel Petrus, die hij dus vele malen herhaalt zijn leven lang, is dat wij als gelovigen ons daaraan, aan dit werk Gods onderwerpen. En we zijn er niet met te zeggen, nou het werk Gods in onze dagen is dat hij niet Israël verkiest. Of dat hij niet zijn koninkrijk openbaart. Het gaat er niet om wat hij niet doet, het gaat er om wat hij wel doet, maar dat schijnt problematisch te zijn. En niet alleen volgens de woorden van Petrus, maar ook volgens de woorden van Paulus, want hij zegt dat wij, al nadat wij tot geloof gekomen zijn, en ik weet dat ik het gezegd heb de vorige keren zelfs, maar ik denk wel eens, zolang ik in deze tabernakel ben, blijf ik er ook maar mee doorgaan, hè. Die zegt namelijk, Paulus zegt, nou wij deel hebben aan die ontferming Gods, zouden wij onze lichamen stellen tot een levend heilig goden welbehagelijk offer, punt 1. Punt 2, wij zouden veranderd worden in de vernieuwing van ons denken door die geest van wijsheid en de kennis, de geest des raads en de sterkte en de geest der, wat staat er ook weer, en vrezen des heren, enzovoorts, hè? Verstands was, had ik overgeslagen. Daar gaat het om. Dat zou nu in ons werken. En dat staat dan ook inderdaad aan het begin van 1 Korinthe. En dat staat in het begin van de Efezebrief. Staat in het begin van Colossenzen. Staat in het begin van Filippenzen. Noem maar eens wat. Dat staat overal namelijk. En dat is punt 2. Hè? 1. Lichaam stellen tot heilig offer. Punt 2. Veranderd worden in ons denken. Punt 3. Opdat gij zoudt proeven. Of zullen we zeggen ruiken. Rieken. Van daarstraks. Opdat gij zoudt proeven welke de goede en welbehagelijke wil van God zij. Want het is inderdaad waar, de wil van God is niet bekendgemaakt aan de wereld. Dat is nergens voor nodig. Aan de wereld is aangeboden, bekendgemaakt, de genade Gods. Ik heb het nog voor me, nee, niet meer voor me liggen. Het voorgaande vers in Titus was dat. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En andere boodschap voor de wereld is er niet. Maar die zaligmakende genade Gods onderwijst ons, en dat zijn niet alle mensen, lang niet, dat is maar het gelovige overblijfsel, hè? Onderwijst ons dat wij de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig zouden leven in deze tegenwoordige eeuw, en dat verwachtende, dus in de verwachting van, verwachtende de verschijning der heerlijkheid. Want, ja, die van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus, die zich voor ons heeft overgegeven, opdat hij zijn volk zo heilig en reinig en zonder vlek of rimpel voor zich stellen. He? Met andere woorden, van ons wordt verwacht dat wij onze loopbaan lopen ziende op heerlijkheid die ons is voorgesteld en die aan ons zal geopenbaard worden in de toekomst. En hij is degene die daartoe zich overgegeven heeft. Dat betekent dat hij zijn koninkrijk en de openbaring daarvan voorlopig heeft gelaten voor wat het was. En het Joodse volk heeft gelaten voor wat het was en heel de wereld heeft ja, inclusief Bosnië, Servië, hoe heette die jongens allemaal daar. Heel de wereld heeft losgelaten om zich te wijden aan en te beperken tot zijn werk aan de gemeente. Dat is het werk Gods in onze dagen. Hij wil aan ons werken. En de gemeente is ook niet zo'n abstract begrip. De gemeente, dat bent u en dat ben ik. En het werk aan de gemeente gebeurt niet ergens bovenaf in een of andere organisatie, overkoepelende organisatie of zo. Het gebeurt in een ieder van ons. Dat is het werk Gods en dat is tegenwoordige waarheid. En dat dat alles samenhangt met dat het oude verbond voorbij is, de wet, vierde bedeling. En dat in de toekomst die zesde bedeling zal komen, waarin niet alleen Christus, maar waarin Christus samen met de gemeente in heerlijkheid zal geopenbaard worden. Ja, natuurlijk, dat is waar. En dat het moet leiden tot de zevende bedeling, waarin dat koninkrijk over Israël en alle volkeren gevestigd is. En wij zullen delen de heerschappij van Christus over dat koninkrijk en zelfs vanuit de hemel zelf. Natuurlijk, dat is allemaal waar. Maar tegenwoordige waarheid wordt geacht te spreken over het werk Gods van vandaag. En het werk Gods bestaat eruit dat we inderdaad zouden ontvangen deze dingen. Wij zouden namelijk 2 Petrus 1, wij zouden ons benaastigen, vers 10, zelfs ons te meer benaastigen om de geestelijke eenheid te bewaren. Maar nou heb ik weer kortsluiting, heb ik vaak. Schrift met schrift vergelijken. Dat is het beste wat er is, alleen het is wat lastig voor de toehoorders. Voor u dus. Maar daarom, ik had ook kunnen zeggen, ik bid u dan broeders dat gij wandelt waardig de roeping, ziet u het woord staan in vers 10? 2 Petrus 1 vers 10. Ik citeer Efeze 4 vers 1 en 2. Maar ik heb voor me liggen 2 Petrus 1 vers 10. Daarom, ik bid u dat gij wandelt waardig de roeping, dat woord staat hier, waarmee gij geroepen zijt, u benaastigende, ziet u het woord staan, benaastigt u te meer, u benaastigende te bewaren de geestelijke eenheid, de eenheid des geestes, het werk van de geest, de geest des Heren. Geest des wijsheid en der wijsheid en des verstands, des raads en der sterkte en der kennis en der vreze des Heren. Precies zo. Benaastigt u dus om die geestelijke eenheid te bewaren en wel door de band des vredes, het verbond des vredes, het nieuwe verbond dus. Het was Efeze 4. En er staat ook verder dat de Heer aan de gemeente gaven gegeven heeft tot het dienstwerk, tot opbouw van het lichaam van Christus enzovoorts. Want dat is het werk Gods in onze dagen. De opbouw van de gemeente, de opbouw van het lichaam van Christus. Niet alleen maar een volk verzamelen uit de heidenen voor zijn naam, maar de opbouw van dat volk om het op te voeden, te kastijden, gereed te maken enzovoorts voor die heerlijkheid waarvoor dit volk nou eenmaal geroepen is, opdat dit volk in de toekomst een heerlijkheid zal geopenbaard worden. Want waartoe zijn we geroepen?
Zoonschap.
Om aangesteld te worden tot zonen. Romeinen 8. Efeze 1, ik noem maar wat, hè, zomaar. Hè. Daartoe zijn wij geroepen. Om tot zonen te worden aangesteld, namelijk in de toekomst. Daartoe ook zijn wij verkoren, Efeze 1. En hier staat, benaastigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Waartoe, niet waaruit vraag ik nu, waartoe zijn wij verkozen? Hij heeft ons uitverkoren van voor de nederwerping de wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn. Efeze 1. Om heilig en onberispelijk te zijn. In de liefde. In de vruchten van de geest namelijk. En wij zouden ons benaastigen om die verkiezing vast te maken. Dat die vruchten van de geest in ons gestalte zouden krijgen. Gestalte is niet het goede woord. Maar opdat die vruchten van de geest er zouden komen. Er zouden zijn. Laat ik het zo zeggen dan. Zie? En opdat wij op grond daarvan tot zonen zouden worden aangesteld in de toekomst. Opdat wij zouden leren leven uit geloof en uit de genade en de barmhartigheid van het nieuwe verbond. En waar wij ons daarnaar uitstrekken, zullen wij nimmer meer struikelen. En waar struikelen staat voor ongeloof, staat hier dus, zullen wij nooit meer struikelen op deze loopbaan des geloofs. En zullen wij rechte paden maken voor onze voeten en weder oprichten de slappe handen en waar staat er ook weer en de klutsknieën. Of hoe hebben ze dat vertaald ook weer? Dat vergeet ik altijd. Hebreeën, dat herinnert u zich hoogstwaarschijnlijk nog wel, Hebreeën 12. Waar het gaat om onze kastijding, opdat we tot zonen zouden worden gesteld of aangenomen, want zo is het daar vertaald in Hebreeën 12. Precies dezelfde dingen. Nou, dat is tegenwoordige waarheid. En de apostel zegt dus hier dat hij deze dingen zal blijven herhalen, maar hij zegt ook dat hij daar wat van gezien heeft, een verheerlijkte Christus, namelijk die zijn loopbaan gelopen heeft, op aarde in de tijd nog, en die zich benaastigd heeft om zijn roeping en verkiezing vast te maken, opdat hij tot zoon zou worden gesteld, want daartoe was hij geroepen en het is inmiddels gebeurd. En dat is waar Petrus een uitbeelding van gezien heeft. En daarna zegt hij, we hebben het profetisch woord. Maar het profetisch woord spreekt niet alleen over Christus die tot zoon gesteld zal worden, maar net zo goed over de gemeente die tot zoon gesteld zal worden. Dat is waar het om gaat. Ook in het Oude Testament wordt daarover gesproken. En nu we het toch hadden over roeping. Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt deze apostel en hoge priester onze belijdenis. Wat was er dan met hem? Dit is Hebreeën 3, eerste verse. Wat was er dan met die apostel en hoge priester onze belijdenis? Nou, die was getrouw in zijn huis. En in heel zijn huis. En wij heilige broeders, die hemelse roeping deelachtig zijn, wij zouden trouw zijn in het huis waarvan wij deel uitmaken, het huis Gods, namelijk de gemeente. En dus trouw zijn aan onze roeping, als gemeente, maar ook als individuele gelovigen. En dus de Heer dienen en daarmee de gemeente dienen, betrokken zijn in het werk Gods in onze dagen. Dat is waar het om gaat en daartoe zijn wij geroepen. En dat lees je bij Petrus, je leest het zelfs bij de Jacobus, maar daar wil ik het nou verder niet over hebben. Maar dat is het thema waar de apostel over spreekt, ook inderdaad gewoon in 1 Petrus 1... Namelijk, wij zouden verkrijgen die zaligheid der zielen, waarvan inderdaad de profeten van ouds wel degelijk gesproken hebben. Dat wil zeggen, het is niet iets nieuws als zodanig, maar het was in het Oude Testament inderdaad vastgelegd. En in het Nieuwe wordt het ronduit en zeer openlijk bekendgemaakt en gepredikt. En dat bij herhaling, en dat is maar waar het om gaat. Opdat wij de ernst van onze situatie zouden verstaan, opdat wij zouden weten welke zij de hoop van onze roeping, die immers vast ligt in Christus, Efeze 1 enzovoorts. En opdat wij zouden weten waartoe wij eigenlijk wedergeboren zijn, namelijk tot die levende hoop, namelijk tot die erfenis uit 1 Petrus 3 vers 4. Nou, daar laat ik het bij, om straks weer wat meer te beperken tot 1 Petrus 1. Maar dat is na de pauze. Inderdaad. Nou, terug naar 1 Petrus 1. Nog even iets nauwkeuriger door vers 10, 11 en 12. Vers 11 moet maar duidelijk zijn inmiddels. Vers 12 zegt wat het eigenlijk onderwerp was van het onderzoek en de ondervraging der profeten. Er staat, maar die zin is een beetje verbasterd. Er staat, onderzoekende op welke, en als u voor op invult over, dat is namelijk volstrekt hetzelfde, ook in het Nederlands. Als je over invult, wordt het waarschijnlijk duidelijker. Over welke of hoedanige tijd de geest, en dan van Christus overslaan, even, komt later namelijk, staat op de verkeerde plek in de zin. Dus ik sla hem over. Onderzoekende over welke of hoedanige tijd de geest die in hen was, sprak of beduidde. Beduiden kan ook, maar dan moet het op zijn toch natuurlijk. Hè? Maar als het iets eenvoudiger maakt, over welke tijd de geest sprak. Of op welke tijd de geest duidde. En beduiden maakt het alleen nog maar moeilijker. Duiden, wijzen namelijk. Hè? En tevoren getuigde, want de geest getuigde tevoren. Van tevoren getuigde de geest dus over een bepaalde tijd. En achtergetuigde zou de uitdrukking moeten staan van Christus. Dus gewoon even verder doorschuiven in de zin. Hebt u dat? Dus de zin wordt, zo letterlijk mogelijk, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest die in hen was, beduidde en tevoren getuigde van Christus. Maar Christus dus in relatie tot een bepaalde tijd. We nou alleen nog willen weten welke tijd dan. En dat staat aan het einde van de zin. Het lijden op Christus en de heerlijkheid daarna. En dat is duidelijk genoeg. Want dat de Christus zou lijden, zagen de Joden weliswaar in de schriften niet staan. dat de Christus zou verheerlijkt worden, zien de christenen helaas in de schriften niet staan. Toch? Het is toch zo, of niet? Nee, de Joden kennen alleen een Christus, die een Messias die in heerlijkheid zal verschijnen en zijn koninkrijk zal openbaren. En de christenen kennen gewoonlijk alleen een Messias die kwam om te lijden en te sterven. Maar kennen zijn heerlijkheid niet. En geloven dikwijls ook heel niet in de openbaring van zijn koninkrijk in de toekomst. Het is gewoon dezelfde fout. Maar dan ook volstrekt dezelfde fout. Gebaseerd op eenzijdigheid dus. Eenzijdigheid. Bepaalde profetieën geloven, de rest gewoon vergeten. Dus wat de Joden deden, en wat de christenen vandaag doen. En de Joden geloofden niet in de komst van de Messias om te lijden en te sterven, maar hij kwam om te lijden en te sterven. En de christenen geloven niet in de komst van de Messias om verheerlijk te worden, maar binnen afzienbare tijd komt hij om verheerlijk te worden. Het is precies hetzelfde verhaal. En dat wat het meest actueel is, dat kent men niet. En hoe dat weer komt, dat komt omdat de duivel er zich mee bezighoudt, uiteraard. Maar goed, laat maar zitten. Maar wat de profeten wel wisten, in elk geval, en wat Petrus dus ook wist, was dat de Christus komen zou om te lijden en dat hij verheerlijkt zou worden. En de volgorde daarvan, van die twee dingen, hoef je niet uit de profeten te halen, want een kind kan de was doen. Als je weet namelijk dat hij verheerlijkt zou worden en dat het een eeuwige heerlijkheid zou zijn, blijft voor het lijden alleen nog maar plaats over daarvoor. Toch? Dus eerst lijden en daarna verheerlijkt worden. Nog afgezien van de vele Bijbelse geschiedenissen die eenzelfde patroon vertonen. Dat is makkelijk genoeg. Dus wat ze wisten was het lijden dat op Christus komen zou. Wat ze ook wisten was zijn heerlijkheid daarna. Maar hoe lang daarna zou hij verheerlijkt worden? Toen zei Petrus, nou 2 dagen daarna. Maar dat is 2 Petrus. Deutero, u weet het, Deutero Jesaja bestaat niet. Deutero Petrus kan nog net, hè. 2 Petrus, ja. Goed, maar 2 Petrus 3, hij zou verheerlijk worden na 2 dagen, maar dan wordt de vraag anders, hoe lang duurt een dag? Kortom, hij zou na 2 dagen verheerlijkt worden en het is inmiddels gebeurd, namelijk in zijn opstanding. Of hij zou na 2 dagen verheerlijkt worden, 2 dagen van 1000 jaar namelijk, en dat is bij zijn wederkomst. En het is allebei waar, uiteraard. Het enige verschil is dat Christus weliswaar verheerlijkt is nu, maar dat wordt nog niet gezien. Hebreeën 2, letterlijk. Maar het zal in de toekomst gezien worden, het zal openbaar gemaakt worden. Hetzelfde geldt trouwens voor ons ook. Wij delen nu al in de heerlijkheid van Christus en onze heerlijkheid zal in de toekomst geopenbaard worden. Want Romeinen 8 zegt niet, het lijden van deze tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die wij zullen ontvangen, maar tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dan is je er dus eerder al. En dat is ook maar waar het om gaat, hè? Nou, terug naar dit schriftgedeelte. Het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna, maar de vraag is, wat zat er tussen deze 2 bergtoppen? Daar komt het verhaal vandaan, hè? Van die 2 bergtoppen achter elkaar. Wat zat er tussen? Maar daar hebben ze over gesproken, al hadden ze dat misschien niet meteen door, zij hebben erover gesproken. Maar hier staat al daarover dat aan hen geopenbaard is, dat wil zeggen het is hen duidelijk geworden.
Maar er staat op de geest van Christus, dat in de profeten.
Ja, hier staat ook bij, maar dat is wat in 2 Petrus aangehaald wordt, hè, dat die profetieën voortgebracht zijn door de geest van Christus. De geest van Christus in hen duidde daarop. En het kwam tot uitdrukking in hun profetieën. Zo is dat, ja. Profetisch woord. Door 1 Heilige Geest. Maar goed, en het staat er trouwens weer in vers 12. Want daar staat dat aan de profeten geopenbaard is dat zij niet zichzelf bedienden, maar dat zij ons bedienden. En wat bedienden ze dan? Wel deze dingen. Soms denk ik, als je voor bedienden invult serveerden, dan is het misschien nog iets eenvoudiger te volgen. Dat zij niet zichzelf, maar ons serveerden. En wat dienden zij op? Wel deze dingen die u nu aangediend zijn of geserveerd zijn. Door, vertaald met bij, maar het is oud-Nederlands gewoon, hè, door degene die u het evangelie verkondigd hebben. Met andere woorden, de profeten hebben al geprofeteerd van dezelfde dingen die ons nu bekendgemaakt zijn in de prediking van het evangelie. De prediking van het evangelie is niks anders dan de prediking van het nieuwe verbond. Het welk tevoren beloofd was, Romeinen 1, vers 1. Met andere woorden, de profeten wisten er al van, of zij hadden erover geprofeteerd, echter nog bedekt, vanzelfsprekend. Maar in de evangelieprediking worden die dingen ronduit verteld, vandaar dat wij ook in de prediking van de apostelen, voor zover die ons bekend is, in die prediking van de apostelen wordt vele malen verwezen naar oud-testamentische schriftplaatsen. In de prediking van Petrus, in de prediking van Paulus net zo goed, en ook in de brieven. En in het bijzonder, meld ik nog maar even, ook heel in het bijzonder, in de brief zelfs aan Efeze, om maar eens wat te noemen. Gebaseerd namelijk op oud-testamentische profetieën. Ik heb er laatst een heel uitgebreide artikel over geschreven, zodanig dat het een hele circulaire vulde. Was nu ook weer niet meteen de bedoeling. Maar zo uitgebreid bleek dat onderwerp te zijn. Zo uitgebreid is de Efezebrief gebaseerd op oud-testamentische schriftplaatsen. Gemeentelijke waarheid dus ontleend aan de oud-testamentische profetieën. Dat is waar het om gaat. En zo staat het hier ook, hè. Nou goed, en dan staat er door de Heilige Geest. Ik ben geneigd die uitdrukking door de Heilige Geest niet in de eerste plaats terug te koppelen op degenen die u het evangelie verkondigd hebben. Hoewel er ook niks mee mis is. Maar natuurlijk in de eerste plaats gaat het om die bediening, hè, die van de profeten. Dat ze niet zichzelf, maar ons bedienden, deze dingen, door de Heilige Geest. In ieder geval, deze dingen, waar hierover gesproken wordt, tegenwoordige waarheid dus, deze dingen zijn ons bekendgemaakt door de Geest die in ons woont. Want nou even, dan krijgen we weer pneumatologie. Wat zou de Geest ook alweer doen? Beter nog, wat doet de Geest dus nu? We hebben de Geest ontvangen. Wat doet de Geest in ons? Nou, die zorgt dat we beginnen te lachen, te gieren, platvallen, achterover. Dat heb ik laatst gelezen, dus... Hè? Jenny?
Ja.
Nou ja, goed. Het schijnt tegenwoordig het werk van de Geest te zijn dat je hysterisch wordt.
Lijden.
Hè? Dat is, hysterie noemden wij dat vroeger. Tegenwoordig is het werk van de Geest, na het schijnt. Maar laat maar zitten. Nee, wat de Geest doet, is ons in heel de waarheid leiden. Die zal u alle dingen bekendmaken. De Heer zegt, ik heb nog veel dingen te zeggen, maar dat kunt gij nu niet verdragen of verstaan. Maar de Geest die ik zenden zal van de Vader, of de Geest die de Vader zenden zal, die zal u in heel de waarheid leiden. Want een andere term ter aanduiding van de Geest is niet alleen die van Geest der wijsheid en verstand, de raads en der sterkte en der kennis en de vrezen des Heren. Maar ik heb nog een synoniem, hè. De Geest der waarheid. Johannes 14, 15. Geest. Maar het is toch hetzelfde? U begrijpt dat hetzelfde. Wijsheid, kennis en verstand enzovoorts. Hè? De Geest der waarheid, waarom heet hij zo? Omdat hij ons in heel de waarheid zou leiden. En in een voetnoot, hij heet ook Geest der heiligmaking. Gewoonlijk afgekort tot Heilige Geest. Geest der heiligmaking is hetzelfde, maar dan sterker. En waarom heet hij zo? Omdat de Geest ons heiligen zou. Dus wat zou de Geest doen? Ons leiden in heel de waarheid en daardoor worden wij geheiligd. Want naarmate de waarheid in ons hart woont, naar die mate zijn wij afgezonderd van de wereld en verbonden met de levende God. Dat is heiligmaking. Het heet dan ook niet voor niks heiligmaking des Geestes. Het is in ieder geval een werk van de Geest. Daar gaat het maar om. Dus hoe dat ook zij, die waarheden die verborgen waren, waarvan hier zelfs staat in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien, einde van vers 12, kom ik zo terug, die dingen die zijn ons bekendgemaakt door zijn Geest, want wat geen oog heeft, 1 Korinther 2, wat geen, de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid welke bedekt was. En dan zegt de apostel, nou, dat zijn de dingen die geen oog heeft gezien en die geen oor heeft gehoord. Leuk, hè? Dat is Jesaja. Jesaja. Zo'n geheime tekst uit Jesaja. Wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en wat in het hart des mensen niet is opgeklommen, dat is wat God bereid heeft voor degenen die hem lief hebben. En God heeft het ons geopenbaard door zijn geest die in ons woont. Is dat meteen achter. Zijn geest. En wat zou de geest doen? Ons leiden in heel de waarheid. Niet in alle waarheden, dat staat er niet. In heel de waarheid is de gedachte. Namelijk, er was een stuk van de waarheid wat nog niet geopenbaard was. En waar men nog niet in was ingevoerd. En wat de geest zou doen, is ons ook dat deel van de waarheid, van het werk Gods dus, bekendmaken. En dat is precies het deel tussen die twee bergtoppen. En als de geest het doet, ons in de waarheid leiden, dan zegt de Heer Jezus daarover, hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. Er zijn twee interpretaties mogelijk van de uitdrukking. De een is, de Heilige Geest maakt gebruik van de uitdrukkingen van de Heer Jezus en verklaart ze aan ons. En dat is een correcte verklaring, want dat is Bijbels, dat klopt. Want als de discipelen later de waarheid verstaan, dan herinneren ze zich, staat erbij, dat de Heer Jezus dat gezegd had en wat hij gezegd had. Maar pas later, na zijn opstanding in de hemelvaart, begrepen ze wat eigenlijk de bedoeling ervan was. En de andere verklaring van hij zal het uit het mijne nemen, is een heel eenvoudige, maar ook volstrekt bijbelse. De gedachte is namelijk dat wij in onze dagen gezegend zijn dan wel worden met elke geestelijke zegening in Christus. Met andere woorden, alles wat het Oude Testament noemt aan zegeningen van de Messias, blijken ook zegeningen te zijn van de gemeente in onze dagen. Want wij zijn in Christus en we zijn leden van zijn lichaam, we zijn zijn volk of zijn huis, hoe het maar heten mag. En dus het wordt uit het zijne genomen en het wordt ons bekendgemaakt. Zo leren wij bijvoorbeeld, maar ik ga het niet toelichten, maar zo leren wij bijvoorbeeld dat weliswaar in het Oude Testament, in Psalm 2 staat, dat God zegt tot de Heer Jezus, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd en gij zult de heidenen hoeden met een ijzeren rode. Maar we leren in het Nieuwe Testament dat dezelfde uitspraak net zo goed van toepassing is op heel de gemeente, de mannelijke zoon, namelijk uit Openbaring 12 enzovoorts. En we leren uit het Oude Testament dat Christus zal verschijnen in heerlijkheid. En het Nieuwe Testament leren we dat de in het Oude Testament genoemde tienduizenden heiligen of engelen die met hem zouden verschijnen, dat dat de gemeente is. Nou, enzovoorts. Met andere woorden, de uitspraak in het Oude Testament over de Messias worden in het Nieuwe Testament alsnog van toepassing gebracht op de gemeente. Hetgeen ook betekent dat als straks Israël haar Messias zal zien, dan zien zij de Heer Jezus en ons met hem. Want daar verschijnt eerst de engel, een engel des Heren, en de heerlijkheid des Heren zal die engel omstralen. En zij vrezen waarschijnlijk met grote vrezen. En vooral als met die engel ook verschijnt een leger van hemelse heerlegers. Heb je hem? Prijzende God en zeggende ere zijn God. Als dat de gemeente niet is, weet ik het niet meer. Maar dat is waar het om gaat. Nou goed. Dus inderdaad, de geest zou ons in heel de waarheid leiden. Daarom bidt Paulus dat we zouden ontvangen een geest van wijsheid en der openbaring in kennis van hem. In kennis. Geest der kennis van hem. Geest der wijsheid en openbaring in kennis van hem. Dat is toch Jesaja 11 eigenlijk. En daarom zegt Jacobus aan het begin van zijn brief, voordat hij gaat spreken over de zaligheid onze zielen en over onze wandel, indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren enzovoorts. Want daar gaat het om. Om die geest en die wijsheid, want door die geest wordt het ons geopenbaard. En daarbij zeg ik trouwens ook weer dat de geest dat niet doet op zichzelf, maar dat de geest gebruik maakt van het werk van de geest uit vorige eeuwen. Met name de geest die wij ontvangen hebben, is die geest die ons zal leiden in de waarheid, zoals die al lang, al duizenden jaren inmiddels, zwart op wit staat. En hij zal ons dus leiden in de waarheid, namelijk, waarin? Wat is de waarheid? Uw woord is de waarheid, zei de Heer Jezus zelf. Dus het kan niet missen. Die geest zal ons leiden bij de opening van de Bijbel, bij de bestudering van de Bijbel. Dus dat is het hele verhaal. En dus in bijzonder bij de bestudering van oud-testamentische profetie ook. Niet alleen nieuwe, ook oude. En de dingen die bedekt zijn in het Oude Testament worden inderdaad door die geest weggenomen. En we worden ingeleid in dingen die niemand weet en niet wil weten. Maar die voor ons zo duidelijk zijn als wat. Omdat wij inderdaad de inwonende geest hebben. Zo is dat ongeveer. Dat is wat de geest zou doen. En dat is heel wat anders dan achterovervallen en gaan liggen schreeuwen en in tongen spreken. En wat het allemaal maar heten mag. En profiteren. Want waarom zouden we iets toevoegen aan de schrift... Daar waar de schrift zelf zegt dat een ieder die er wat aan toevoegt vervloekt zal worden. Toch? Maar dit is het werk van de geest. Kennis van deze dingen. Nou, en dan weer verder. Deze, vers 12, nog steeds van 1 Petrus 1. De dingen die u nu aangediend zijn door degene die u het evangelie verkondigd hebben... Door de Heilige Geest die van de hemel gezonden is. Maar de Heilige Geest zou van de hemel gezonden worden, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Was weer 1 Korinthe 2, geloof ik. En anders gewoon weer Johannes 14 en 15 enzovoorts. En die is van de hemel gezonden. Eigenlijk, het evangelie en dus het nieuwe verbond is gebaseerd op de komst, uitstorting of wat het maar wezen mag van de Heilige Geest. De komst van nieuw leven namelijk. En dus op grond van de opstanding van Jezus Christus uit de doden uit vers 3 van dit hoofdstuk. En daarna staat er in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Gewoonlijk ontstaat er dan een discussie die er eigenlijk op neerkomt dat wij ons afvragen hoe intelligent eigenlijk engelen zijn. Nee, daar komt het op neer. Zo van, wij mogen die dingen weten, maar de engelen weten dat niet eens. Het is een beetje, toch een beetje een misverstand. Want we hadden het er straks zo uitgebreid over tegenwoordige waarheid. Nou, tegenwoordige waarheid hangt samen met het werk Gods in en aan en door de gemeente. Nou goed, waartoe dient die gemeente? Nou zeg ik dus even wat ik niet vraag. Hè. De vraag is niet... Waartoe zal de gemeente dienen? Wat is de uiteindelijke bestemming van de gemeente? Dat vraag ik nou niet. Maar welk werk doet God niet in de gemeente? Vraag ik ook niet. Of aan de gemeente. Welk werk doet God nu door de gemeente? Nu wel te verstaan. In onze dagen. En... Precies, ik bedoel niet doorheen de gemeente, ik bedoel niet in de gemeente, aan de gemeente, maar ik bedoel, wat doet hij nu door de gemeente? Dat hij in de toekomst wat door de gemeente zal doen, ja, dat is zijn koninkrijk openbaren, recht en gerechtigheid brengen en handhaven, je weet wel, je ment, je André, weet je wel, handhaven straks in zijn koninkrijk en op een nieuwe schepping, daar heb ik het nou niet over. De vraag was, wat doet hij nu reeds door de gemeente? Waartoe gebruikt hij de gemeente totaal als instrument nu? En antwoord is, opdat bekendgemaakt worden de veelkleurige wijsheid Gods. Aan wie?
Overheden.
Aan overheden en machten in de hemel. En er staat, de engelen zijn begeerig in deze dingen in te zien. En ze worden aan die engelen bekendgemaakt door ons. Doordat we ze aan hen prediken. Nee. Doordat wij die dingen aan hen bekendmaken, zij zien dat namelijk aan ons. Dat staat hier ook. In welke de engelen begeerig zijn in te zien. Nou weet ik wel dat inzicht lang niet altijd met zien en met ogen dus te maken heeft. Maar de vraag is toch waarom het zo staat. In welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. En waarom er niet gewoon staat dat de engelen dat niet weten of zouden willen weten of enzovoort. Hè? Nee, de gedachte is namelijk... Maar het is moeilijk om het in... Ik kan het wel in een paar woorden zeggen. Laat ik dat dan maar proberen. De gedachte is namelijk... dat naarmate wij nu veranderd worden... naarmate nu onze zielen zalig worden... of naarmate wij nu heilig worden in al onze wandel... zijn woorden het 1 Petrus... of zullen we zeggen... naarmate wij nu vrucht van de geest voortbrengen... ontvangen wij heerlijkheid... Nu. Niet straks. Nu. Want wij worden, tegenwoordige tijd, 2 Korinthe 4, 3 geloof ik nog. Maar goed, wij worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. En niet wij zullen naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd worden, want dat is niet eens waar. Zeker niet in het verband waarin het daar staat. Wij worden naar hetzelfde beeld, het beeld van Gods Zoon, in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Steeds heerlijker dus. Nu. Maar voor onze heerlijkheid die wij nu ontvangen geldt hetzelfde als de heerlijkheid van Christus nu, want een dienstknecht, Johannes 14, 13. Net ervoor, voor die uitspraak over de Heilige Geest. Een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. En voor de heerlijkheid van Christus staat, wij weten dat Christus met eer en heerlijkheid gekroond is, doch nu zien wij dat nog niet. En voor onze heerlijkheid geldt, wij weten dat wij nu in gedaante veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. En dus nu heerlijkheid ontvangen, doch nu zien wij dat nog niet. Doch nu zien wij dat nog niet. Aardig, hè? De Quentin kan een boel doen. Moet er voorzichtig mee wezen natuurlijk, maar daar ben ik dus ook, hè? Doch nu zien wij dat nog niet. Wanneer zien we dat dan wel? Ja, straks in de toekomst, want wij weten. Ik hoorde hem net noemen in Johannes 3. Vroeger was de gedachte, wij zouden kinderen Gods worden, geredeneerd vanuit het Oude Testament, maar nu de Heilige Geest van de hemel is nedergedaald, nu nieuw leven tot stand gebracht is, nu Christus verheerlijkt is en opgestaan is uit de dood, dus nu is dat vervuld. Dus geliefden, inmiddels, in Johannes 3, geliefden, ziet hoe grote liefde ons de Vader geschonken heeft, dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden, volgend vers. Geliefden, nu inmiddels dus, zijn wij kinderen Gods, maar het is nog niet zichtbaar, want dat is wat het woord betekent, wat er staat, geopenbaard, helaas zo vertaald, maar goed. Maar het is nog niet zichtbaar wat wij zijn zullen. Heb je dat? Het is nog niet zichtbaar wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat wanneer hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn. Nou, als hij geopenbaard wordt, wordt hij geopenbaard in heerlijkheid als de door God gestelde zoon, die dan ook de heidenen zal verpletteren met al zijn pottenbakkersvat, met een ijzeren roede of hoe het maar heten mag. En wij zullen met hem geopenbaard worden in diezelfde heerlijkheid.